Dezelfde tijd spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn, en ze zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommels en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de oeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maakt u lieden op en laat ons opgaan naar Sion, tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere: roep luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het oog der heidenen. En doet het horen, lofzingt en zegt: ho Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal hem aanbrengen uit het land van het noorden en zal hem vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij erwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot hun vader en Efraïm, die is mijn eerstgeborene. Hoor des Heer een woord, gij heidenen, en verkondigt in de heilanden die verre zijn, en zegt: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een edder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de oogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde of, en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouderen tezamen. Want ik zal hun lieder rouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden na hun droefenis. En ik zal de ziel des priesters met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klager, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten vertroosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Alzo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want ze zullen uit het vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen.
De preek wordt verkondigd onder het thema Er is hoop. Gemeente, wat een tragiek in de wereld. Wat een ellende. Moeten onze kinderen daarin, daardoorheen, is het wel verantwoord om kinderen voor te brengen in deze tijd? En wat heeft zo'n leven voor zin als het voor, tijdens of kort na de geboorte sterft, in de knop gebroken? Of als kinderen gebruikt worden als levende bommen? Je gruwelt toch van wat er gebeurt op deze aarde. Je kunt wel denken dat het ver bij ons vandaan is, maar wat een listige aanslagen worden er niet gedaan op onze jongeren. Worden er niet velen vergiftigd via de sociale media? Velen kampen met psychische moeite en andere problemen. Wat hebben onze kinderen nog voor toekomst? Jeremia 30 en 31 vormen samen één geheel. Ze bevatten elf profetieën voor mensen die op het punt staan om in ballingschap gevoerd te worden naar Babel. De 10 stammen waren al weg, Nu volgt Juda. Voordat de stoet de lange tocht naar Babel moet gaan maken, worden ze verzameld te Rama. Een soort kamp Westerbork uit de Tweede Wereldoorlog. Een vergaarbak van hen die afgevoerd werden naar vernietigingskampen. Onder de gevangenen bevindt zich volgens Jeremia 40 vers 1 ook de profeet Jeremia. Al wordt hij weer vrijgelaten. Hij heeft bij de val van Jeruzalem en bij Rama vreselijke dingen gezien en gehoord. Niet voor niets zegt hij, ik ben de man die ellende gezien heeft in Klaagliederen 3 vers 1. Ontstellende taferelen speelden zich daar af. In vers 15 staat dat er een stem gehoord is in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween. Welke stem? Van Rachel, de vrouw van Jacob. Rachel weent over haar kinderen. Rachel? Maar die was toch al honderden jaren geleden in het kraambed gestorven. Is zij opgestaan uit de graf dat zij zich daar in de buurt bevindt, op de weg naar Bethlehem? Nee. Is haar geest dan opgeroepen door Jeremia? Zeker niet. Dat is een eilloze weg, ten strengste door de Heere verboden. Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet, lezen we in Jesaja 63. Ook Rachel niet. Maar waarom wordt Rachels naam dan genoemd? Zeker Rama, dat lag op de grens van Israël en Juda. Die samengedreven mensen bij Rama waren nakomelingen van Rachel. Ze was als moeder van Jozef stammoeder van het 10-stammenrijk Israël. En als moeder van Benjamin was ze stammoeder van het 2-stammenrijk Juda, waarin ook Benjamin was opgenomen. Maar dat was nog niet de eigenlijke reden waarom Rachel hier wordt genoemd. Ze wordt hier vooral genoemd omdat het gaat om een bepaald soort verdriet. Rachel kreeg geen kinderen. Dat vond ze erg. Maar ze vond het nog erger dat Lea ze wel kreeg. Ze bracht die moeite niet zoals Hanna, de moeder van Samuel, bij de Heere. Toen zij tenslotte zelf toch een kind kreeg, Jozef, verwoordde zij in die naam dat ze van de Heere graag nog een zoon wilde hebben. En dat in het kader van een onverkwikkelijke concurrentiestrijd met Lea. Ze wilde gloriëren in haar kinderen. En als na jaren haar tweede kind geboren wordt, sterft ze in het kraambed. Met haar laatste adem roept ze nog, Benoni, zoon van mijn ongeluk, want waarvoor breng ik kinderen ter wereld als ik er niet in triomferen kan? Alles is tevergeefs, alles verloren, weg. Ze treurde om haar eigen ongeluk. En dat oort de Heere in de jammerklachten, het verdriet, de Rama, als het volk wordt weggevoerd in ballingschap. Rachel is hier symbool voor een heel speciaal soort verdriet. Ze weigerde zich te laten troosten, alles was immers zinloos. Zo was het ook bij Rama. Waar hebben we onze kinderen voor gedragen? Waar hebben we onze kinderen voor gebaard? Waarvoor hebben we ze opgevoed? Al dat werk was tevergeefs. Maar is dat niet vreselijk dan? Het zal je maar overkomen, wat een leed. Mag je dan geen verdriet hebben? Zeker wel. Zegt de Heere niet dat hij moeite en verdriet aanschouwt, opdat we het in zijn hand zouden geven? De Heere vraagt van ons geen stoïcijnse levenshouding. Dat je onaandoenlijk al die dingen zult ondergaan? Oh nee, de Heere heeft ons ook het gevoel gegeven. Hij heeft zelf geweend bij het graf van Lazarus. Maar onze droefheid mag geen oeverloze droefheid zijn. Geen droefheid zonder grenzen. Ze huilen, ze kermen te Rama. Maar alleen over de gevolgen van de zonde, niet over de zonde zelf. Terwijl daar alle reden toe was, immers waarom die ballingschap? Ze gebruikten het land van de belofte voor hun eigen genoegens en idealen. Ze dienden de afgoden, evenals Rachel, die maar geen afstand kon doen van een afgodsbeeldje. Er was geen belangstelling voor de Heer en voor zijn dienst. Het volk klaag niet, we hebben God op het oogst misdaan. Wij zijn van het eilspoor afgegaan. De Heere zegt, wat klaagt dan een levend mens en ieder klagen vanwege zijn zonden? Klaagliederen 3. En toch liet de Heere het volk, voordat ze de ballingschap ingaan, nog troosten. Dat hij hen zou terugbrengen naar het land dat hij hun vaderen had gegeven. Jeremia 30, het vorige hoofdstuk, lezen we dat. En hij herhaalt dat in onze tekst, in vers 17. En er is verwachting, er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heere. Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Verwachting voor uw nakomelingen. Voor. Niet van uw nakomelingen. Ja, maar je bent toch blij als een kindje geboren wordt? Als je een broertje of een zusje krijgt? Jazeker, dat mag. Het is een geschenk van de Heere. En toch zegt ons doopformulier dat zij, evenals wij, in zonden ontvangen en geboren. En daarom kinderen des torens zijn. En dat zij in Adam deel hebben aan de verdoemenis. Dus geen verwachting van onze kinderen. Geen hoop als we op hen zien. De Heere heeft neergezien uit de hemel of er iemand was die God zocht. Of er één verstandige bij was. Er was er niet één. Toen niet en nu niet. Is er dan niet alle reden voor tranen? Moedertranen, vadertranen? Als onze ogen geopend worden voor de diepe ellende waarin we door de zonde zijn terechtgekomen. Wij en ons nageslacht. Hoe kan er dan toch verwachting zijn, toch hoop zijn? Omdat de Heere zijn trouw en waarheid haar kracht laat houden tot in het laatste nageslacht. Omdat hij aan zijn verbond blijft denken. Het is niet voor niets dat in de versen 15 tot en met 17 vier keer de verbondsnaam Heere met allemaal hoofdletters voorkomt. En in het hele hoofdstuk wel 32 keer. De Heere gaat door. Dat kan de duivel niet verhinderen. Dat kunnen zijn instrumenten niet verhinderen. Hij zal niet dulden dat zijn volk vernietigd wordt. Ook al wordt het gekastijd. Die verdrukking, die moeite is juist een middel in zijn hand om het uit te drijven naar hem. Bij wie hulp en heil te verkrijgen is. Daarom wordt het heil vooraf verkondigd. Nee, niet als een zoethoudertje. Als een rustgrond, zo van het komt allemaal toch wel goed. Nee, duidelijk wordt ook in het vervolg gewezen op de weg waarin die terugkeer mogelijk zal zijn. Kijk maar naar de versen 18 en vers 19. Waarin het volk zichzelf leert aanklagen en op aandringen van de Heere gaat roepen, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn, want u bent de Heer en mijn God. Maar ze weigerden zich te laten troosten, evenals Rachel. Zij gingen niet met de belofte naar de belovende God. Rachel wilde alleen maar kinderen om er zelf groot mee te worden. Ze wilde slechts de meest vruchtbare vrouw zijn van Jacob. Terwijl ze toch ook terugging met Jacob onder de verbondszegen. Ik zal met u zijn. De Emmanuel-belofte. Ze heeft er echter geen oog voor. Dan is het leven inderdaad zinloos, troosteloos. Als het doel van het leven in onszelf ligt, betekent dat een totale ontnuchtering. Wanneer de dood komt, dan blijft er niets over. Dan zijn al je levensidealen mislukt. En kun je ook moeite, verdriet, tegenslag niet verwerken. Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween. Hoe anders was de naamgeving van die andere moeder in Israël? De vrouw van Pinaas, in de geschiedenis met Ofni en Pinaas. Ook zij stierf bij geboorte van een kind. En voor haar was het ergste dat God Israël had verlaten. Daarom noemde ze haar kind Ikabod. De eer is weggevoerd uit Israël. Lezen we in 1 Samuel 4 vers 21. Alles is te vergeefs als de Heer ons verlaat. Het verschil was niet dat de omstandigheden anders waren, maar het hart was anders. Daar gaat het om, dat ons hart gericht is op de Heer. Op Hem alleen. Dan ga je ook de omstandigheden anders taxeren, anders beleven. Rachel wilde kinderen om de kinderen, alleen voor zichzelf. Niet vanwege Gods belofte, dat uit de kinderen van Jacob de Messias zou voortkomen. Dat er een volk zou zijn tot zijn lof en dienst bereid. Het ging er niet om de verbondszegen, maar om aardsgeluk, oudergeluk, meer niet. Wie zal de tranen tellen die in onze tijd geschreid worden om kinderen? Vanwege kinderloosheid? Of omdat ouders ze moesten verliezen aan de dood? Of aan de wereld, verloren zonen en dochters? U leeft niet te vergeefs. U brengt niet te vergeefs kinderen voort. Er is loon voor uw werk. Er is hoop voor uw nakomelingen. Verwachting. Nee, niet van u. En niet van uw kinderen, maar voor u en voor uw kinderen. Verwachting van Israëls verwachting. Van de God van hoop. Van de man van smarten, die kleine kinderen omarmde en zegende. Van de zoon van Gods rechterhand, die boven alles uit, ook boven Rachels bittere klacht, uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar die ook zei, het is volbracht. Laat u troosten door zijn genade die genoeg is. Waar zouden we anders heen kunnen gaan met onze schuld, met onze zonden en verdriet? Wie kan het tranen drogen als Jezus immers geen? Richt dan de treurende ogen naar Jezus heen. De kinderwens is een goede wens. Maar waarom verlangen we kinderen? Alleen omdat het erbij hoort, het zo leuk is? Of gaat het ons om de verbondszegen? U zegt maar, je weet toch niet of al je kinderen zalig zullen worden? Nee, maar de Heere wil zijn kerk daaruit bouwen. Het zaad zal hem dienen. Dat is een belofte van de Heere. Daar mogen we op pleiten. Heere, aanschouw uw verbond. Wilt u ze in het hart grijpen, zodat ze u zullen dienen? Opdat er kinderen in het midden van de gemeente mogen opgroeien die de Heere liefhebben. Die voor hem begeren te leven. Daar gaat het om. Is dat onze begeerte? Hebben we het zelf geleerd om met onze zonde en schuld tot de Heere te vluchten om genade? In het besef dat er niets is waarin we kunnen rusten dan alleen in hem? Wie heb ik nevens u? Het is een groot voorrecht dat we mogen leven op het erf van Gods verbond. En dat we onze kinderen, wij en onze kinderen het teken en zegel van Gods verbond mogen dragen. Maar dat is geen garantie dat ons geen moeite, verdriet en leed zal overkomen. Het is ook geen garantie dat we zalig zullen worden. De doop is op zichzelf niet zaligmakend. Er is verlossing nodig uit de ellende waarin we van nature verkeren, de geestelijke ballingschap. Jongens en meisjes, je hebt van de Heer het leven gekregen. Je bent geboren. Waarom? De Heer zegt, de Heer Jezus zegt, één ding is nodig. Dat je hem lief gaat krijgen in je leven. Hem nodig krijgt als je borg en je zalig maken, dan heb je alles. En anders is alles te vergeefs geweest. Dan heb je misschien geploeterd en heel veel bereikt, maar dan is het straks voor eeuwig omkomen. Het is nu nog het eden van de genade. Rachel, houd op met uilen. Droog je tranen. Er is hoop voor uw nakomelingen. In vers 13 zegt de Heere dat hij hun rouw zal veranderen in vreugde en zal troosten en blij zal maken na hun verdriet. Dat wordt niet door zomaar iemand gezegd. Nee, er is hoop voor uw nakomelingen. Spreekt de Heere, de God van het verbond. De ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. De getrouwe die niet liegen kan. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Verdriet is erg, maar daarin geen zicht hebben op Gods beloften, dat is erger. Dat was kenmerkend voor Rachel en voor Israël in de dagen van Jeremia. Ontroostbaar verdriet. Niet omdat er geen troost was, maar omdat ze zich weigerden te laten troosten. Er is verwachting, hoop voor uw nakomelingen. Hoe is het mogelijk? Omdat Israël in de smeltkroes van het lijden bewaard bleef omwille van de Messias, de Heer Jezus Christus. Hij was in de lendenen van de Vader, van de vaderen. De duivel wilde Israël doen ondergaan in de ballingschap en zo de komst van Christus verijdelen. Maar dat is niet gelukt. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voortgang vinden, voorspoedig zijn. Dat is ook in Jeremia 31 de diepste achtergrond. In de Bijbel wordt 3 keer gesproken over de tranen van Rachel. Hier in Jeremia 31 en dus ook in Genesis 35. En ook in het Nieuwe Testament in Matthäus 2. Toen de moeders in Bethlehem huilden om hun kinderen die meedogenloos werden vermoord door de soldaten van Herodes. Dat is er ten diepste hetzelfde. Dan is er ten diepste hetzelfde aan de hand als hier in Jeremia 31. De strijd van de slang, de duivel, tegen het kind. Echter, de duivel kon ook toen geen einde maken aan het verlossingswerk. Christus bleef bewaard, ja, maar om te lijden, om dus man van smarten te worden. Bewaard voor het zwaard van Herodes, maar om als borg plaatsvervangend het zwaard van God op te vangen. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. En daarom is er verwachting, hoop voor ons en onze nakomelingen. Rachels smart is een vruchteloze smart, dat leidt tot niets. Maar de smart van de man van smarten is een vruchtbare smart. Hij is bewaard daar en toen om te lijden en te sterven als borg. Niet zonder droefheid, niet zonder angst, niet zonder smart. Oh nee, hij is ten dode toe bedroefd geweest. Maar dit alles was wel begrensd. Boven alles uit was het de lust en de liefde van zijn hart om in gehoorzaamheid aan zijn vader het werk te volbrengen. Vader, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Daarom is het troost. Daarom is het de trooster die troosten kan en wil in alle smart. Die een Rachel smart kan veranderen, zodat het droefheid komt over de zonde. Niet slechts over de gevolgen van de zonde, want dat is wat de Bijbel noemt de droeven van de wereld. Die de dood teweeg brengt, dat eindigt in de eeuwige dood. Waar we door het ontdekkende licht van de Heilige Geest de noodzaak gaan zien van waarachtige bekering, wordt droefheid gekend, die overeenkomstig de wil van God is. En die een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg brengt. Dan vluchten we tot de troon van Gods genade. Om behoud voor ons en voor onze kinderen. Doch op u zien mijn schreiend ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Psalm 141. Weten we daarvan? De Heere wil door zijn geest een woord schenken. Die tranen worden in Gods fles bewaard. Dan kunnen we er niet mee getroost zijn dat onze kinderen een goede cijferlijst hebben of een prachtig rapport, een mooie positie in de maatschappij. De moeder van Bethlehem wilde niet vertroost worden. En toch had het gekund. Was er niet door de herders verkondigd dat de zaligmaker was geboren? Was dat Elsfeit die bevestigd door de komst van de wijzen uit het oosten? Maar ze kwamen, evenals de schriftgeleerden uit Jeruzalem, niet in beweging. Ze kwamen niet verder dan verwondering, verbazing over wat de herders zeiden. En verbazing alleen slaat over in ergernis als er offers gevraagd worden. Er is geen smart over Jezus, maar over wat ze voor Jezus moesten missen. In Bethlehem komt de troostweigering tot zijn volle climax, doordat ze niet naar de beloofde verlossing, doordat ze niet maar de beloofde verlossing afwezen, maar de geboren verlosser. Ze wilden het leven behouden en niet verliezen omwille van Christus. Zou er voor de gelovige moeders geen troost geweest zijn dat een jonge kind behouden was omdat het kind Jezus kon vluchten, bewaard werd om te lijden en te sterven? Ja, ze zouden niet hebben mogen twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kind, dat God in hun kindsheid had weggenomen. Zie de Dorse leerregels hoofdstuk 1, artikel 17. Zeker, dan is er verdriet. Dan mag er verdriet zijn, maar niet onbegrensd, niet oeverloos, het was niet zinloos. Je hebt ze gedragen voor hem, om het met de titel van een boekje, waarin beschreven wordt hoe oud het verdriet over een doodgeboren tweeling in de Heere mochten verwerken. Dan gaan ze van de moederschoot naar de vader, naar het vaderhuis. Nee, niet om het geloof van ouders. Niet omdat het zulke lieve kinderen zijn, engeltjes misschien wel om te zien. Maar alleen omdat Gods eigen lieve zoon met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonden waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Als onze kinderen overlijden, als ze nog niet tot een verstand gekomen zijn, neemt de Heer eens in zijn verbondstrouw voor zijn rekening. Er zullen er ook zijn die bij een geopend graf stonden hier. Wat een troost dan, dat de Heer de lammeren in zijn armen zal vergaderen. Dan hoef je ze niet aan de schoot der aarde toe te vertrouwen, maar aan hem die ze in zijn schoot zal dragen. In dat genoemde boekje Gedragen voor Hem werd aan de ouders in het ziekenhuis door een verpleegkundige gevraagd: als je dit allemaal van tevoren had geweten, had je de tweeling dan liever niet gehad? Zij antwoordden dat het natuurlijk fijn geweest was als hun zoon groot verdriet gespaard was gebleven. Maar dat ze door het verdriet heen troost mochten vinden bij God de Heere die alle dingen bestuurt. Het was niet zinloos. De kinderen waren gedragen voor hem. En ze mochten ook ondervinden dat zij als ouders gedragen werden door hem. Maar als je kinderen al ouder zijn en je verlies ze als ze de wereld ingaan, of als je huilt omdat ze er niet zijn in de kerk, op de catechisatie of op de vereniging, wat is dan de troost? O zeker, wat een verdriet als je ze steeds verder van de Heere ziet afdwalen. Nee, we zijn er niet als ze maar een goede christelijke school kunnen gaan, hoe belangrijk dat ook is. Ga met hen naar de troon der genade. Houd de Heere zijn eigen woord voor. Zijn beloften die in Christus ja en amen zijn. Hij wil nog verloren zonen en dochters thuisbrengen. Houd aan, zoals Jacob. Ik zal u niet laten gaan, tenzij gij mij zegent. Daarom kon Jacob, levend uit Gods verbondsbeloften, de naam Benoni niet als naam overnemen voor de zoon die Rachel in haar sterven ter wereld bracht. Maar hij noemde hem Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Breng de kinderen dagelijks bij de God, uit wiens hand u ze ontving. Er is verwachting, niet van uw nakomelingen, maar wel voor uw nakomelingen. Om hem, de rechtvaardige spruit die de Heere zou verwekken. Gods enige geboren zoon die lief gehad heeft tot het einde. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Word niet moedeloos, want dat verlamt. En dan bidden we nauwelijks meer. Zeg ook niet, ze zijn nu volwassen, ze moeten nu zelf maar weten. Grijp hem aan, van wie geldt. Ik zal niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Dan leven we niet alsof alles wat de Heere geeft, ook onze kinderen, van onszelf is. En dat we in eigen kracht moeten waarmaken, wat we voor de kansel beloofd hebben. Nee, dan mag ik alles in zijn hand leggen. Heere, u bent het allerhoogste en eeuwig goed. U bent de Almachtige. U kunt ze veranderen. Neem ze voor uw rekening. Aanschouw toch uw verbond. Weiger toch niet getroost te worden door de Heere. Wie zou dieper alle oude smart kunnen peilen dan die God die zijn eigen kind gelegd heeft in de stof des doods? Christus is aan de hel van Bethlehem ontkomen om neer te dalen in de veel gruwelijkere hel van Gods verlatenheid op Golgotha. Opdat wij, ook in de grootste smarten, nooit van God verlaten zouden zijn. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Dan worden we gelouterd door het lijden. Hij is de troost voor troostelozen. De hoop voor mensen die geen hoop hebben. Jongeren, er zijn vaders en moeders die om jullie huilen. Als je een weg gaat, steeds verder bij de Heere vandaan. Je bidt misschien niet meer, je leest de Bijbel niet meer. Je gaat niet meer naar de catechisatie. Straks niet meer naar de kerk. Dat is een doodlopende weg. Er is nog een weg terug. Keer om. Bekeer je. Hoe vaak klinkt deze oproep niet in Jeremia? Hoe moet dat? Mijn hart is zo hard en ik ben zo onwillig. De Heere wijst de weg van het gebed. Bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn, want u bent de Heere, mijn God. Vers 18. Voor de Heere is niets te wonderlijk en Hij is de gewillige. Het leven met de Heere kost offers. Al Gods kinderen komen in de strijd. Dat is van het begin af aan al zo geweest. De strijd tussen het slangenzaad en tussen het vrouwenzaad. De rode draak heeft het kind niet kunnen grijpen. Maar hij is er nu op uit om de vrouw, Gods kerk, te verdelgen. Gods kinderen kunnen geroepen worden tot het martelaarschap voor Christus. Wat een bloed heeft er al gevloeid. En vloeit er ook vandaag nog. Toch is er verwachting. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in Gods oog. De strijd gaat door. Gaat door tot op de jongste dag. Er is door Christus om de arbeid van zijn ziel goede hoop voor de toekomst. Voor de voortgang van Gods heil. In hem meer dan overwinnaars. Zo zegt de Heere. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. De doop is teken en zegel van een eeuwig verbonden genade. De Vader betuigt erin dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. De Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. En de Heilige Geest, dat hij alles wat Christus heeft verworven wil toepassen. Ga daarom voor het eerst, maar ook weer opnieuw, tot hem die mild en overvloedig geeft. Overvloedig wil schenken wat ons ontbreekt. Als je wanhoopt aan jezelf, aan je kinderen, hoop steeds op zijn genade. Het is niet hopeloos. Waarom niet? Omdat de Heer zich over ons en onze kinderen ontfermen wil. Zijn naam zal voortgeplant worden van geslacht tot geslacht, zolang de zon en de maan schijnt. De Heer laat nog zijn heilstem horen. Met geen andere bedoeling dan dat ouderen, jongeren, kinderen tot hem komen. Met geweenen smekingen, vers 9. Hij roept ernstig en welgemeend. Hebben we onze naam horen noemen? Ja, hij is genoemd. Er is verwachting voor uw nakomelingen. Nakomelingen, daar behoren wij toch ook toe? Jij ook, jongen, meisje? De Heere brengt ook vandaag nog verloren zonen en dochters thuis. Thuis in het Kanaan der rust. En welke weg? Nogmaals, de Heere zegt het ons voor. Bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn, want u bent de Heere, mijn God. En hij zegt in vers 33. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Ik zal... En zij zullen. Verwacht biddend zijn trouwe hulp van boven. Laat u troosten door de enige troost in leven en sterven. Want er is verwachting, hoop voor u en uw nakomelingen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Amen.